de liederen diverse cheerleaders, voorleiders. Tegenwoordig gebruiken we Engelse namen, cheerleaders. En hou zo zelf zeggen. Wij gaan beginnen aan het 49e leerhuis over handeling. Dat is wel wat, hè? Schiet aardig op. Twee jaar. Dan zijn we er al een reden. En een hele stukje van de hele geschiedenis gezien. Van de eerste gemeente. Met name Paulus zal natuurlijk het grootste deel van de handelingen geweest daar 6 uur lang. Dat is enorm op. We gaan eens kijken. Als je op wil zoeken, dan is het bezig. In handeling 21 waren we gebleven bij de 70. Weet je nog? En dan gaat het fout worden. Dat zei ik hier al. Die waren van die broeders die hadden echt aangeraden dat hij naar de tempel moest gaan. Ik zei toen al, ja, of dat nou zo wijs is. Maar ja, je kan alles binnen het raad besluiten, zie je dat als je die beste als paar leest, dan zeg ik hem ineens wel. Ja. Ik wil met je lezen vanaf vers 27. Toen de 7 dagen van de reiniging, ja, daar waren ze aan bezig, bijna beschreven waren, zagen Joden uit Azië, Paulus in de tempel, ze grepen vast en brachten grote opschuddingen mee onder de tempelbezoekers. Ze schreeuwden, ja, gisteren aan de lijn, daar gaan ze schreeuwen. Israëlieten, kom ons helpen. Dit is de man die zich telkens weer tegen het Joodse volk keert. En tegen de wet. En tegen de tempel. Bovendien heeft hij ook Grieken in de tempel binnengebracht. En daarmee deze heilige plaats ontwijkt. Ze hadden namelijk korte woorden met Efeziër, 1 Efeziër, dus Trofimus, die ken je wel, in de stad gezien. En ze dachten dat Paulus hem meegenomen had naar de tempel. Nou, je snapt dat zo'n feest gaat roeien. De hele stad raakte in rep en roer en ontstond een volksoploop. Paulus werd hardhandig de tempel uitgescheurd. En meteen werden de tempelpoorten gesloten. Terwijl de menigte probeerde hem te vermoorden, het is nog wat, ontving de tribune van de in Jeruzalem gelegerde koord bericht dat een grote opschudding was ontstaan in de stad. Meteen verzamelde hij een groep soldaten en centurio's, dat zijn 100 mannen, centurio betekent 100, en haasten zich de trappen af naar de tempel. Toen de Joden de tribune met zijn soldaten zouden naderen, ja, ik snap het wel, wegwezen, hielden ze op Paulus te slaan. Zodra de tribune bij hem was gekomen, arresteerde hij Paulus, pardon, en gaf opdracht hem met 2 ketenen, kettingen, ja, dat staat wel op ketenen. We gaan er kettingen van maken. Ketenen te boeien. Aan de omstanders vroeg hij wie Paulus was en wat hij had gedaan. Nou, dan krijg je de volgende zo. De mensen riepen echter van alles voor elkaar. Ja. Omdat de tribune door al het tumult de ware toedracht niet kon achterhalen, dat hebben we weer leuk plat vertaald, gaf hij wel Paulus mee te nemen naar de kazerne, naar waar die schaal straks was. Bij de trappen begon de menigte echter zo te dringen dat de soldaten hem moesten dragen. Want de mensen liepen achter hem aan en schreeuwden weg met hem. Want voordat Paulus de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de tribune: mag u iets vragen? De tribune antwoordde: spreken, Prins. Bent u dan niet de Egyptenaar die onlangs in opstand kwam en met 4000 oproer kraaien zou snap ik waar ze hem arresteren? De woestijn was ingetrokken. Paulus zei, ik ben Joods uit Tarsus in Cilicië, dat is de provincie, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik zou graag willen dat u me toestemming geeft om het volk te spreken. Doe maar even, Paulus. Zodra de tribune dat toegestaan, maande Paulus, die boven aan de trappen stond inmiddels, de mensen met een handgebaar kon stil. Daarna sprak hij hen in het Hebreeuws als volgt. En dat wordt over 2 weken. De 50ste. En het toestemming. Goed. Als de 7 dagen van de reiniging bijna verstreken zijn, staat er. Kijk. Ja, dat klopt weer wel. Hè. Zien Joden uit Azië Paulus in de tempel. Ze grijpen vast en breng een grote opschudding teweeg onder de tempel. Het reinigingsritueel, en dat duurde dus hoe lang? Zeker, dat is allemaal wat, hè? Moet je even vrij voor nemen. Deze misschien wel. Misschien had ze wel iets te doen, denk jij natuurlijk. Nou, ik denk het wel. Ze gaan hem afsluiten. En wat doen ze altijd ter afsluiting? Ja, offeren zeker hoor. Ja. Ter afsluiting gaan ze offeren. En welke offers weet je dat nog? Ik heb het een keer geloof ik kort gezegd. Een brandoffer. Ja. Ja, laat maar lezen. Nummer 6. Vers 32, vers 14 en 15. En je weet het nog, hè, dat is bij het nazireederschap, dus bij die belofte van toewijding aan de Heer, helemaal met zijn huid en haar je aan hem overgeven, je door hem laten leiden, zoiets. Ja. Nummer 6, vers 14, vers 15. En dan komt er toch een. Dat ging trouwens nog allemaal betalen, weet je nog, voor die andere mannen.
Ja,
in je hoofd. Dan kan je gelijk even meerekenen. Jij komt ook op de taal uit. En daar moet hij de Heer een opgave aanbieden. Een eenjarige brand, zonder enig gebrek, als brandoffer. Het gaat altijd om dat zonder enig gebrek is. Je neemt niet een beetje mee zien. Dat was heel belangrijk. Een eenjarig ooi zonder enig gebrek als reinigingsoffer. En een volwassen ram zonder enig gebrek ooit, drie keer doen, als vredeoffer. Nou, dan komen er nog wat spijsoffers. Die hoor je dan. Verder een man onder deze tuinbrood, dikke broden met olijfolie bereid. Dunne ongelezen broden met olijfolie bestreken. En bijbehorende, je zei het net al gedaan, en wijnoffers. Nou, dan vertel ik verder hoe dat verder gaat, dat de priester genoemd. Interessant, als je dat leuk vindt, ga ik daar te kijken. En dan zie je dat ze daar precies een opeenvolging kregen van. Ja, dus ze zeiden. Want ik vind het wel heel apart dat Paulus dus hier helemaal mee doet. Ja, toch? En hij betaalt voor die mannen. Hij gaat met die mannen de tempel in. Hij gaat naar de opening van de tent. Hè, waar de priesters, de mannen, waar zo zeggen, de offers in ontvangst nemen. Het geld voor de offers. En dan weten ze dat ze kunnen gaan offeren. Dus die offers, dat zijn brandoffers. En misschien denk je, ja, wat kan ik daar mee? Offers, dat is allemaal afgelopen. Nou, brandoffer als teken van. En mooi is dat een brandoffer, dat is het omhoog gaan offer. Allah staat er en Allah betekent omhoog gaan. Als mensen in de Bijbel opgaan of omhoog gaan, dan staat er Allah. En vandaar als je naar de Bijbel kijkt, dan zie je dat daar opgangsgaven staat. Een beetje een woord van gemaakt. Allah is dat het in ieder geval omhoog gaat. Dus je kan best een offer brengen in je leven, zodat je verder op. Dus ik denk dat Paulus ook wel dingen als zodanig gezien. Zo van, brandoffer, ik wijd me blijven toe aan u hier, om verder met u omhoog te gaan. En een reinigingsoffer bestaat letterlijk gadat. Dat betekent dat van de zonde. Dus dat is eigenlijk letterlijk zondeoffer. Dus dat hoeft ook niet uit ons middenweg, dat je ook kunt zeggen, Heer, vergeef me. En ik snap wel, als je dan denkt, ja, moet de Heer dan vergeven, want er zijn al hele hoop enthousiaste mensen die is altijd vergeven, en niet vergeven, zo weet ik niet te vragen. Nee, daar staat dan eigenlijk bij vergeven, en dat heb ik ooit over gepreekt, maar zo is het in de vorige eeuw, hef het op. Hef het op voor mij. Ja. En een vredeoffer, dat was dat derde en drie. Heer, ik dank u door het beste van mijn bezit aan u te geven. Oké, okay, zegt de Heer, dat is mooi. Zie je dat het diep gaat? En die mensen in het beeld van het Oude Testament, die hadden er heel veel voor over. Paulus betaalde het, maar het wil ook iets zeggen voor je eigen leven. Dat vind ik belangrijk. Vandaar dat ik even bij stilstaan. Nou, dat lijkt over die reiniging heen. Dan kwam er nog een drietal andere dingen. Een man ongezuurde brood. zou dat nou willen zeggen? Dat hoorde dan bij het ophangsel.
Ja, okay. Dit verhaal, maar ik ben natuurlijk zo vervelend dat ik het persoonlijk heb. Die geschiedenis te kennen, tenminste daar stap ik wel eens overheen, dat je zelf dus steeds meer ongezuurd, onverzuurd, is dat duidelijk? Gaat leven. Dat is toch mooi? Dat je niet meer hoeft te storen aan dat nou gezien. En met volle evangelie is daar enorm van, dan kan je ook storen aan jezelf. Mooi. Heer, ik wil ongezuurd leven. Ja. Koeken aangemaakt met olie, wat is dat nou toch weer? Ja. Nou, als je dan doorgaat met die broden, dan is als je de lijn naar koeken trekt niet zo vreemd. Als je tenminste niet aan koekjes denkt en koekjes kan je. Mijn computer. Ja, toch? Koeken aangemaakt met olie. Koeken staan er bij jezelf. Mensen. Ja. Als je diep doortrekt, hè? Als je Oud Testament, ja, dat moet je maar in lezen, dan zie je hoe het allemaal zit. Er zijn boeken over geschreven, maar ook boeken over de geestelijke offers van het Oude Testament. Goed, ik probeer het even maar een beetje. Koeken aangemaakt met olie. Olie beeld van Gods geest. Heer, ik wil nog meer uw geest laten werken. Wordt regelmatig opgeroepen en ik word er zelf ook op. Ja? Uw geest van aanbidding laten werken. Ik wil uw geest laten werken, door laten werken in mijn leven. Koeken van ongedezen brood bestreken met olie. Nou, die heb je dan ook wel, denk ik. Dat je zegt, het is ongedezen en weer die werking van Gods geest. Eigenlijk dubbel met je. En hun erkenningsoffer. Ja, dat hebben we ook gezien. Ik pak even wat voor gelezen. En hun erkenningsoffer, dat brengen ze ook. Die mensen, die hebben druk. Toch, als je het zo weet. Wat een hoop dingen allemaal. Wat moet je dan ook voor leren? Nou, misschien moesten sommige mensen dat ook. Zoals ze dat nu misschien ook moeten. Maar die is het voor mij niet. Ik vraag je hart. We hebben er wel gezongen. Dat je geest begeert met je boosheid. Dat je hart wil hebben. Zodat de erkenning uit jou komt. Heer, ik herken. Heer, ik aanbid. Heer, ik vereer. En dat mag ook veel meer. En hun vleeoffers. Met wijn gebeurde dat best. Ja? Dat je zegt, Heer, ik geef mijn leven, ik zal het niet te plastisch uitduiden, maar heel eenvoudig. Heer, ik geef mijn leven voor. Nou, jongens. Als je dat toch allemaal in je hart hebt, en dat werkt, en dat werkt. Dat is geweldig, dan ben je al verder dan ik. Ja. Dus daar zien we nog, we zijn nog in project in ontwikkeling. Ik kijk vandaag naar dat mooie woord in het Hebreeuws van den, dat is zoon, en dat is dochter. Dat komt allebei van het werkwoord bana, van bouwen. Wij zijn bouwsels. Dus als wij bouwsels zijn, dan laten we ons verder opbouwen. Precies. Geldt ook voor bana. Ja. Goed. Ik denk, zo heb je even een klein beetje, en dan is er een persoon. Dan loop ik niet over die reiniging heen. Dan weet je een beetje wat ze deden. Maar het belangrijkste vind ik, wat het betekent, heb ik jezelf te leren. Goed, wat lezen we nou? In die tempel zijn Joden uit Azië. Waar zouden ze vandaan komen, denk je? Ik heb enig idee, misschien heb je al over gedacht. Verschillende. Waar heeft hij de grootste moeite gehad in Azië? Efeze, inderdaad. In Efeze. En ik denk dus dat deze mensen, dat deze Joden uit Efeze komen. Goed, als je zegt, joh, er waren een paar bij uit die en daar, want die konden Paulus ook niet zeggen, dus die zeiden. Oké, we hebben het erover gehad, hè, dat ze zouden optrekken naar Jeruzalem, die mensen, voor het feest. En dat hij daar overwonnen ging met hem. Feest. Efeze, wat doet Paulus in Efeze? Ja. Ja, precies. Hij zorgt dat de hele handel naar de knoppen gaat, hè? Die goudsmid, die zilversmid. Dat wordt niks meer. En dan komen ze op zand tegen.
schreeuwen ze daar 2,5 uur lang. In dat stadion. Die arena. Ja, dat kan je nog mooi zien. Zijn geweest. En groot is de Artemis de Efeziërs. Ja. En dan komt er daar in Efeze, en dat vind ik belangrijk, want dat hebben we opgemerkt, dat in Efeze kwam er een breuk met de synagoge. Dat is al voor deze uitpassing. Ja, want het zegt, bouwden ze ook gewoon net als nu hier. Ja. Dus er kwam een breuk met de synagoge, en toen gingen ze voortaan niet meer naar de synagoge, Paulus en de gemeente, maar die gingen naar de school van was Tyrannus? Ja. School van Tyrannus. En het interessante was vlak bij de synagoge. Dus ze hoefden niet een ommetje te maken, ze konden gewoon links afslaan. Ja, dan maar links afslaan. Okay. Nou, deze Joden uit Azië, die zijn hier in Jeruzalem. Waarom denk je, onder andere? Voor de Pinksterfeest. Ja, kunnen we maar even naast gaan zien. Zij zijn hier om het Pinksterfeest in de tijd te vieren. En ze zien dan Paulus in de tempel en dan brengen ze de menigte in opschudding. Letterlijk gaat het verder in dat vers. Ze slaan de handen aan hem. Dus, geloof ik zo even mee, dan zeggen ze, grijpen hem vast. Ze arresteren hem, zo zou je het ook kunnen zeggen. En dan zie je dat er hier toch iets werkt wat niet uit God is. Wat ook eigenlijk niet uit de oude testament is. Maar het komt uit de geestenwereld. Dus hier openbaart zich een groot vers. En je mag hem zelf niet hebben. Het gaat bij onderwerp. En die openbaart zich die mensen met religieuze jassen aan. En de kleur van de jassen zal ik niet benoemen. En ze brengen de menigte in opschudding. Dat zie je ook. Met hun, want zij weten het. En zij hebben hun opmerking en aanmerking. Op Paulus. Ja? Nou, dat is wat. Deze veldworst is nog niet overleden. Die is nog niet dood. Dus hij werkt nu, vandaag, ook in ons midden. Hij springlevert. En hij probeert altijd te werken tegen voorgangers, oudste gemeenten. Die grootvorsten, de machten eromheen, grijpen je als het ware vast. En ze proberen je bezig te houden met aanvullen hierin. Maar het is niet heilzaam. Als je heel lang dan zo bezig gehouden wordt, dan denk je, ja, er schiet echt niks op. Als je tot jezelf komt. Want anders dan blijf je doorschieten. Ja. Iedereen doet. Goed. Ze proberen je bezig te houden. En je kan het zelf ook tegenkomen. In je eigen leven. Met hun aanmerking. Ze hebben van alles op jou aan te merken. En dat kan ook. Door andere mensen heen werken. Die misschien zelfs met het volle evangelie. En met de beste inzichten. Daarom juist des te meer op je aan te merken. Nou. Je ziet wat erachter. Niet nog eens hun aandrukken. Maar je denkt gewoon met me mee. En, nou dan gaan ze ook schreeuwen. Dan komen die confrontaties. Ik heb ooit wel eens meegemaakt, zelf een confrontatie. Mensen ook keihard tegen gaan schreeuwen. Dan zeg ik, kan je misschien wat zachter praten? En schreeuwen ze door. Ja, ik snap wel, dus ze doorschreeuwen. Goed. Want dan krijgen we vers 28. Ze schreeuwen. Israëlieten, kom ons helpen. Dit is de man die zich telkens weer tegen het Joodse volk keert. En, je zou kunnen zeggen, namelijk tegen de wet ook en tegen de tempel. Bovendien brengt hij Grieken de tempel binnen. En daarmee ontheiligt hij deze heilige plaats. Dus als zo'n groot vorst werkt, als hij dus naar zijn werkt, dan gaan mensen schreeuwen. Ja, dan gaan mensen schreeuwen. Mannen, Israëlieten, helpt. Ze ruien dus anderen op, hier in het verhaal, in de geschiedenis tegen Paulus. Zo werkt die grootvorst. Hij zet anderen op tegen, wat zullen we eens nemen in deze tijd? Nou, een oudste, ja. Dan zou je niet een oudste nemen. Of tegen een voorganger. En gelijk een heel gedoe eromheen. De laatste 40 jaar heb ik daar ook iets. We kunnen iets van tegenkomen. En dan denk ik, heeft het ook uitgewerkt aan heilzaams? Natuurlijk niet. Waarom gaan mensen niet gewoon door? Ja? In ieder geval, dan wijs je op die offer. Ja? Je hoeft verder niet meer in te vullen. Dat weet je. Dus, terug naar die mensen. Die Joden. Ze zeggen wat ze vinden. Wat zij vinden. En ze weten het zeker.
dat er applaus op is. En je hoorde, dit is de mens die overal allen leert, moet je horen, overal allen leert tegen het volk, en tegen de wet, en tegen deze plaats, staat er letterlijk, dat is de tempel. Ja. En dat heeft MBV nog maar gezet. Ja, laat ik dan maar de tempel hier zetten. Deze plaats, dat staat op mijn lezen. Ja. Er staat in deze plaats. Dus ze beschuldigen. Ze beschuldigen. Ja? Ik weet niet of jullie er wel eens wat mee te maken hebben, had ik. En nog, soms rechtstreeks. En sommige mensen. Ja? Gaat het niet meer. Ik geloof niet dat Paulus. Ze beschuldigen Paulus. En hoeveel beschuldigingen hebben ze tegen Paulus? Je hebt meegelezen. Hoeveel? Drie. Heb je nog? Hij leert tegen het volk. Tegen het volk. Tegen de wet. En tegen deze plaats, dat is de tempel. Ja? Goed. Tegen het volk. Dat is één, hè? Paulus leert dingen die tegen het volk, dus tegen ons zijn. Wij zijn het volk. Dat zegt hij. Zo trekken ze de anderen erin mee. Ja? Paulus brengt in het evangelie aan de hei. Dat weten we. Al eerder gezien. En die mensen waaraan hij dus het evangelie brengt, die hoeven zich niet te bekeren tot het Jodendom. En dat steekt. En dat procureert ook. Paulus roept op, niet bekeer je tot het Jodendom. Paulus roept op, bekeer je van je dode werken. En geloof in God voor je leven. Dat is naar Hebreeën 6 vers 2. En dat doet hij nog steeds op. Ja. Dus, ja, in het gladde volleden lezen. Iedereen, ja, ik heb al bekeerd. Ik heb een bekeerd van dode werken. Je bent een bouwsel. Ja. Door het project. Dus je komt soms wel eens tegen. Tenminste wel. Dat je nog weer van een of ander dood werk. Wat nergens toe leidt in de geestelijke wereld. Moet het afkeren. Bekeren. Zo je dood. En in God geloven op dat punt voor je leven. Heb je dat wel eens zo'n punt meegemaakt? Nou, dat is alleen maar een mooie kennis. Heer, ik geloof alleen in u. Hoe het nu ook verder gaat. Heb je dat wel eens op? Heb je, ja, dan gaan we wel bidden dat het goed afloopt. Ja, dat is zo in ons volle evangelie. Misschien ook gedacht. Het kan wel goed aflopen. Maar als het nou niet goed afloopt dan. En ik wil lekker verder niet in, snap je? Maar ik hoop dat het staat. Dat is de eerste beschuldiging. Daar heb ik iets over gezegd. Hoe dat kwam. Tweede beschuldiging. Paulus leert dingen die tegen onze wet ingaan. Dus hij leert eigenlijk de afval van de wet. Nou, dat klopt niet helemaal. Maar ja, Paulus is niet een wettisch man die al die 612 en verboden in acht wil laten nemen. Dus die zal niet meer zo binnen zijn bereik. Maar Paulus viert wel een feest. Dat heb ik al eerder gezegd. En hij vervult zijn gelofte. En hij is hier in de tempel bezig met de afronding van een reinigingsritueel. Kom ze uw verstoren. Dan stel je onbeschofteling. Dat komt ook door de macht, worden mensen onbeschoft. Hij leert niet dat hij de Joodse wetten moet onderhouden. Die heb je. Dat steekt. Paulus, ja, die is in Galaten daar heel duidelijk over. En misschien kun je dat met me opzoeken. Galaten 3. Ik moet maar eens even wat opzoeken. Galaten 3. Galaten 3, vanaf vers 1. Dat heeft hij al aan de Galaten geschreven. Die brief heeft hij al geschreven. En dan neem ik hem uit NBV. Staat natuurlijk in het origineel wel mooi, maar dit geeft ook het weer. Galaten 3. Vers 1 tot 5 lees ik dat je een beetje een indruk krijgt van hoe Paulus met die wet omging.
Galaten, u hebt uw verstand verloren, uitroepteken. Wie heeft u in zijn dom gekregen? Er staat letterlijk, voor je uitgezocht, wie heeft jullie betoverd? Ik heb jullie Jezus Christus toch open en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil eigenlijk maar één ding van jullie weten. Hebben jullie de geest ontvangen door de wet na te leven? Of door te luisteren en te geloven?
Dat geldt nog ook in deze tijd.
Volle evangelie wet na te leven. Of door te luisteren en te geloven en te leven. Ja. Bent u werkelijk zo dwaas, weer op uw eigen krachten vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niks geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft soms? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Ik vind dat zo mooi, dan kan je thuis een hele preek tegen jezelf overhouden. Prachtig toch? Ja. En dan denk ik, pak die goede gouden draad eruit en volgen. En ook daar gaat het om. Daar op de Heer vertrouwen. Ja, doorgaan. Ja, dan moet je dat nog doen, dan moet je dat nog doen. Dan krijg je mensen proberen. Ja, je moet zoveel doen in de gemeente. Mensen, waar zitten we? Waar zit ons hart? Begrijp je? Is het verdeeld? Zijn er al andere dingen die te stoppen? Helder, ik heb iets gezegd van over Paulus en de wet. Derde zoldering, hij spreekt tegen deze plaats. Dat is de tempel. Hij bracht Grieken in de tempel. Hij had heilig daar in de tempel, want niet-Joden mogen alleen de eerste voorhof binnengaan. Oh, laten we daar eens naar kijken. Je hebt een plaat van gesproken. En dat komt uit dit boek. Als je het heel interessant vindt, dan moet je proberen om dit, ik geloof dat ik het voor 54 ooit op de kop heb getikt, een paar jaar of wat geleden. Ik kan het straks hier bekijken. Daar staan allerlei dingen over de tempel in. Want de tempel, dat was nog al een complex. Niet denken aan de ark en dan 10 keer de ark, nee. Veel en veel en veel groter. Boven, aan de bovenkant hadden ze allerlei kamers en afdelingen. Wij kennen er natuurlijk 3 of 4 van eigenlijk. Veel meer. En ondergrond hadden ze ook een hele hoop kamers en afdelingen en rituele wassingen. En jongen, maar goed.
Dat je daar allemaal niet uit hebt. Het gaat wel het hele gebeuren dat je een beetje weet hoe die tempel in elkaar zit. Dat je ziet, hey, er zit daar inderdaad die kop binnen. Die kop binnen in de tempel. Die kop binnen in de tempel. En dan zie je die Herodes, dat is een leuke man geweest, want die heeft gezorgd dat er grote uitbreidingen kwamen hier en bovenaan eromheen. Dus hij heeft een stuk uitgebreid. Er zit allemaal opgemeten ten aanzien van de tempel gebeuren, wat er nog geld was. En die heeft er gelijk maar een burcht Antonia aan de partij gedaan. Ik denk, dan zet ik daar de soldaten neer in de kazerne. En als er dan wat is, dan zijn ze dicht bij de hand. Er wordt natuurlijk altijd gewerkt in het hart van het hele gebeuren. Zoals de boze ook altijd wil werken, in het hart van het. En daar is nogal wat gebeurd. Dat zie je nu ook. Oké, dan weet je dat, heb je dat even voor je. En we komen zo meteen nog wel even op terug. Het gaat niet om al die poorten, weet ik wat, uit te leggen. Dan gaat er een beetje een traject hebben. Dat je kan daar. En zo zat het een beetje in elkaar. Nou, tempel ontheiligen, dat is het ergste wat je de Joden kan aan. En dat pakken ze dus op. He, want het is godslastelijk eigenlijk. Nou, dat hebben ze al meer tegen mensen gezegd. Tegen Jezus wordt godslastelijk. Ook Stefanus vragen ze aan hiervoor. Thuis kan je nalezen in Handelingen 6, vers 13 en 14. Oh, nu later. Weet niet. Nou toch. Handelingen 6. Aan wie iemand is, want we hebben het eigenlijk maar gezien. In de context. Vers 13 en 14.
Dat Stefan is gevangen genomen, bracht hem voor het zangerweer. Het zangerweer zit ook in de tempel. Ze lieten valse getuigen komen die verklaren: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en tegen de wet. Want we hebben horen zeggen dat Jezus, wat uit nazegt, de heilige plaats zal afbreken en de gebruiking die Mozes heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het zangerweer vestigden hun blik op Stefan en zagen dat zijn gezicht bleef op dat van een engel. Dat is leuk te krijgen. Maar het gaat mij om wat hier gesteld staat. Dat zou te veel afleggen. En Jezus klaagt ze toch ook aan. Hij heeft gezegd. Het zijn natuurlijk van die rare figuren die alleen maar zichtbaar denken. Dat hij deze tempel, dat hij die af gaat breken die hier staat. Een hele grote. Nou kijk wat het gebeurde voor je. Dat gaat Jezus afbouwen en dan gaat het in 3 dagen. Gaat hij het opbouwen. Ja, daar klagen ze voor aan. Dus ja, ze snappen niet zoveel, maar ze zijn wel duidelijk vijandig gezind en dat zien we ook bij deze Joden aan. Ze hebben namelijk, vers 29, kort tevoren gezien het Efeziër Trofimus. Efeziër Trofimus in de stad. En ze denken, nou, dit is natuurlijk Lucas die het uitlegt. Begrijp je dat? Dan schaak je een beetje in de war als je dat niet hoort. Lucas zegt, en ze denken nou dat Paulus hem heeft meegenomen naar de tempel. Hij zit er net niet achter, maar dat is natuurlijk niet waar. Maar dat suggereert hij. En ik denk dat dat klopt. Dus kort tevoren zien ze Paulus met broeder Trofimus in Jeruzalem. En ze denken, Paulus heeft hem natuurlijk ook de tempel ingebracht. Wie was Trofimus nou?
Een van die 7 mannen.
Een van die 7 steunpilaren die hij meeneemt, weet je nog? En dan begint hij ze terugwijzen. De christen uit de heidenen. En vandaar dat hij niet in de tempel mocht komen. Dus een christen uit de heidenen. Is geen jood. En je ziet hier hoe die geldvorst dus werkt. Want die werkt altijd met vals beschuldigen. En ook met overdrijven. Maar misschien nog wel overdrijven. Ja. We hebben hem in de stad gezien. Dus ze zijn in de tempel geweest. En niet, we hebben een Griek gezien, Trofimus. Nee, Grieken. Staat hier. Ja. Nou, zo overdrijven ze. En dan, ja, dan raakt de hele stad verstettig. In rep en roer. Er ontstaat een volksoploop. Paulus wordt hardhandig de tempel uitgestuurd. En meteen worden de tempelpoorten gesloten. Waar zou die terechtkomen als je even kijkt? Ja, dat kunnen ze niet helemaal aangeven. Maar hij wordt in ieder geval die tempel. Waar zou hij gezeten hebben, denk je? Oh, dat is wel leuk. Waar zou Paulus nou gezeten hebben? Waar zou hij zich bevonden hebben? Wat denk je? Ik kan het voor je kijken of hier bij zich heeft. Hier hebben we de Israëlieten in het voorhoofd. En we hier gewoon een voorhoofd van de Israëlitische man. Hier zitten de vrouwen. Hier zitten de vrouwen. En dat vind ik wel leuk, want zeg ik, dan is het de voorhoofd van het gebed. Zeg deze man. Maar het is de voorhoofd van de vrouwen. Dus zusters, vrouwen, maar broeders, die denken dat jullie geen gebedslast hebben, kom aan. Goed, hier ergens rond deze plek is een plek bij de ingang van het heiligdom. Dit is het heiligdom. En bij de ingang komen de priesters, want die bevinden zich alleen hier, dat begrijp je. Hier komen niet de joden, maar die bieden hier. Spreken hier af voor de offers. En sommigen zeggen dat al hier de collecte tussen stonden, en deze telt in, goed vertrouwen. Kijk, die priesters telden dat niet aan. Zeggen sommige mensen. Ja, stopten ze in en dan ging inderdaad. En dan ging hier opgebracht worden. Hier de plekken waar de stad wordt. Goed, hier heb ik de wasstad. En hier heb ik verder eigenlijk op de tempel waar de hoogte is. Ja, waar zou Paulus staan? Daar zou hij dus. Waar zou ze mee gesleten was die? Hier op. Ja, hier heb ik dus. Waar zou ze mee gesleten? Ja, ik denk daarheen, ja, ze zijn maar geweest, als ze er gewoon niet gegaan. Maar ik denk dat het toch wel opgevallen was. Dus je mag kiezen, als je daar zo hierheen. En dan gaan de poort gelijk dicht, deze poort. Ja, die voordeuren gaan dicht. Anderen zeggen, ze hebben helemaal buiten het gebeuren gesleept. Nou ja, dat heb ik ook geloven, maar ik geloof het niet. Ik denk dat ze hier gewoon in de heroïsche uitbreiding, want er waren allerlei toestanden, en er kon gewoon alles gebeuren, gewoon alles komt naar. Ja, dat was erg de volgende van de einde. Ja. Maar goed, wat is erg als je souvenirs zou kopen, je geld kan wisselen voor stempelgeld? Ja, een beetje door wat er allemaal speelt. En hij komt dus een daar terecht. En er wordt een schouwbericht gestuurd en die Claudius Lysias die staat te kijken en krijgt, nou wat gebeurt er nou toch? Nou, die heeft wel iets in zijn hoofd, dat ik denk dat er een land is, maar dat kan ik zo maar. Dus door het geschreeuw van de Joden, vers 11, raakt die stad in reppen. En van alle kanten heb je altijd als er opstootjes komen mensen aanlopen, hè? Sommigen zijn zeer nieuwsgierig. En je hebt zelfs mensen die heel nieuwsgierig zijn als er negatieve dingen gebeuren. Ja, dan gaan ze dat uitrusten of ze gaan er naartoe desnoods. Ik denk, waar komt dat vandaan? Hoe komt dat in je hoofd, in je hart? Dat is gezegd. Van alle kanten die mensen. Dus je komt de samenloop van het volk. Wanneer hebben we ook een keer zo'n volksoploop gehad? Weet je dat? Bijzondere volksoploop. Ja, Paulus leeft aan het in een feest natuurlijk. En je ziet dus dat het geweld wat sluimert, dat komt nou tot uitbarsting. Want de geest van hysterie, die fokt de mensen op. En ze grijpen Paulus. En ze sleuren naar buiten. En ze willen hem vermoorden. Maar dat hadden jullie al begrepen. Dat hij beloofd. Hij overtreedt de wet. Jij overtreedt de wet. Dus wij smijten jou buiten de tempel. Hoe hard zijn verontrustingen. Ja. Eerst mensen vals beschuldigen en overdrijven. En vervolgens mensen buiten sluiten. Daar gaat niet meer mee om. Weg uit de tempel. Ja. Nou is het vervolg. Weg uit de tempel. Waarom? Omdat ze de tempel verontreinigd hebben. En weet je wat ik nou zeg? En dat geloof ik. Zo verontreinigd die gemeente, die mensen zo leven, verontreinigen zichzelf. Ja. Met deze boze geest, want die gaat door, moordblazend, zeg ik dan maar, tegen Paulus. Ja, die geestelijke werking, die kan je zelf ook ervaren. Dat snap je. Geesten zijn niet dood. Die vrome geest kan naar jou toe werken. Ja, rechtstreeks in je hemel. Wil je altijd slachten. Jij bent voor hem het offer. Ja? Hij kan ook in jou naar anderen werken. Daar kan je op betrappen, want daar ga je afsluiten van. Want, omdat, groeit niet in. Ik zie dus in het verhaal, maar ook geestelijk, waar God en Jezus deuren openen, zie je mensen deuren sluiten. En natuurlijk kan je zeggen, zo machtig, maar je kan ook zeggen wat ben ik nou doen als dat gebeurt in je leven. Hier, op dit moment in de geschiedenis ontstaat de breuk tussen Paulus en de tempel. En eigenlijk is dat, ja, ik zou een tweedeling kunnen maken, maar dat is niet helemaal eerlijk. Ik ga het toch maken, maar ik zeg het kan in je eigen leven door elkaar lopen. Zou je horen als ik het uit. Er zijn gelovigen die leven gericht op aardse zaken. Tempel en wetten. Als een doortrekker, liturgie, mooie gebeden. Weet je wat die fariseer? Ja. Nou, ik zal er nog iets bij denken. Gericht op aardse zaken. En laat u het gebed maar horen en je weet waar ze mee bezig is. Moet niet veroordelen. Doe bij jezelf aan het begin. Eigenlijk wel eerlijk. Ik zeg, hé, waar ben ik voor? Waar ben ik op gericht? Wat is voor mij belangrijk? Zoiets. En dan zie je dat je altijd nog dingen tegenkomt en denkt, nou, daar wil ik van uitleggen. Ja. U hebt mijn hart. U krijgt mijn leven. Zoiets. Maar niet omdat het moet, sorry. Maar omdat het in je hart ligt. Dat is een geheim. Ja. En er zijn gelovigen die leven gericht op hemelse zaken. Ja. Dus die hebben het altijd over, ik ben nou weer verder aan het komen met de Heer. En de Heer die heeft me wat laten zien. En die heeft me laten merken dat. Ik overdrijf het natuurlijk een klein beetje, dat snap ik wel. Maar om het goed duidelijk te maken. Dat jij in kaart, ik voor mezelf en jij voor jezelf. En als ik loop te zuchten, dan denk ik, oh, dit is toch weer enige. Ja, dan heb ik zo'n druk aan dat. Ik heb er niks op. En denk maar weer aan die toewijdingsoffers. Dus die gelovigen En jij bent er één van, maar we zien het hier bij Paulus. En de optrekking die richtte zich op de geestelijke wereld, die richtte zich op hemelse zaken, die richtte zich op Jezus Christus en op zijn familie. En dat is belangrijk. Je hebt het ook in de gaten, als je met elkaar bidt, als je met elkaar bezig bent, ook op de kringen, dan kan het gaan over jezelf. Dat is heel fijn, dat hebben we met gesprekken, dan merk ik dat. Het kan gaan over Jezus Christus en gaat ook over de gemeente. Ik vraag. Ik ga dat gewoon toetsen voor je zeggen. Heb ik dat gemeentebewustzijn? Dat mensen tegenkomen die hier vertrokken zijn als ouds. En die 4 jaar daarvoor al geen gemeentevisie meer hadden. Dat je dat gewoon merkt. Als ik geen gemeentevisie heb, dan hoef ik echt geen voorganger meer te zijn. Dan moet ik maar een beetje mee gaan pellen. Begrijp je? Ja. Dus, richt je op de gemeente. Want als je alleen richt op het zichtbare, en ik herhaal nog even weer, je alleen door het zichtbare laat leiden, wat die gezegd hebt en die gedaan heeft, dan leef je buiten de werkelijkheid van Christus. Dan word je geen hemelburger, maar dan word je een vleesburger. Dubbele vleesburger. Ja. Bij de Mac. Ja. En je kan er alles tegen afzetten van geest en vlees. Zoveel teksten over van Paulus. In zijn brieven. Dan kom je er allemaal tegen. Het gaat altijd om de geest. In de geest. Niet in het vlees. Oh, we moeten nou weer uitbreiden met. Dat moeten we doen. Mag allemaal. Ik zet het niet tegen elkaar. Maar wat heeft primair mijn hart? Jouw hart. En ik geef het op, want Jezus helpt je. Jezus helpt je om door het zichtbare heen te gaan. Bij jezelf. Bij jou. Hij helpt mij, helpt jou om door situaties heen te kijken. Om door problematieken heen te kijken, zonder dat ze oplossen. Ja. Hij leert je je geestelijke ogen te openen. Ja, want de psalmist die zingt al, ze hebben ogen en ze zien het. En dan denk je toch niet aan deze ogen. En dan denk je aan je geestelijke ogen. Ja. Jezus leert mij en jou die geestelijke ogen open te houden en te gebruiken. Hij leert je te zien wat er in de geestelijke wereld gebeurt. En niet bij die broeder en die zuster, bij mezelf, bij je eigen. Dat werkt best, weet je dat? Mooi. Nou, vers 31. Terwijl de menigte hem probeert te vermoorden, doe maar, ontvangt de tribuun van de in Jeruzalem geleverde gehoord, bericht dat een grote opschudding is ontstaan in de stad. Probeert, ja. Het is misschien een kwestie van taal, en misschien ben ik te taalgevoelig. Er staat letterlijk, ze zoeken hem te vermoorden. Ze zoeken hem te vermoorden. En de tribuun die krijgt hem wel. Er gaat wat rinkelen bij hem als je dat hoort. Ook in zijn. Hij denkt, oh, is toch wel wat. De tribune, er staat de Kyriarchos. Ja. Dat is een hoofdman of overste over 1000. Je hoort Kyrie en dat is 1000. En Archos is de overste, het begin, hoofd. Ja. Het is een officier in het leger. En in de rang van tribune, de Kyriarchos. Van het cohort. Ja, in Jeruzalem geleverde cohort. Hoeveel man denk je bij een cohort? Je weet het. Dus hok. Ja, je hoort Gileadiërs. 1600 tot 1000 man. Ten hoogste 1000 man. Dat schreef ze naar. Maar goed, dat is niet altijd goed. Dat er zo'n mens ook aangevoerd werd uit Rome of uit het Romeinse Rijk. Oh, waar wonen ze? In die burg daar. Wat je nog voor je? Antoniaburg. Ja. Je kan als je in Jeruzalem, als je naar Jeruzalem gaat, dan kan je ook, daar. Ze zeggen restanten ervan, zeggen ze. Kan je zien. Ja. Antoniaburg. Daar wonen ze. En die Antoniaburg, ja, het is hier plat. Daar zijn nogal leuke foto's in nog. Maar die Antonia Burg, die torens boven de tempel uit. Want dat hebben ze natuurlijk wel goed bekeken. Dus ze denken, ja, dan ga ik zelf op de ogen zitten. Veel hoger dan die tempel. Dan kan je zelf op het plein zien. Wat gebeurt er? Wat dan was er op? Dat was helemaal zo te doen. Nou, vanuit deze Antonia Burg gaat de trap naar de tempel. Dus het loopt naar beneden. En de tribune die hoort, heel de stad is in opschudding. Wie is deze tribune? Weet je het? Want de naam wordt niet vermeld. Ja, apart. Kijk eens in Handelingen 23. Vers 26, daar komt pas de naam voor. Pas Paulus, inderdaad, spreekt hem wel aan. Zeker een brief met de volgende inhoud, dat is vers 25. Claudius Lysias, aan zijn excellent, procurator Felix gegroet. Ja? Die brief die hier gaat naar Felix, vanuit het iemand. Maar daar ging het niet om, het ging erom dat, hoe die heet. Claudius Lysias, en sommigen hebben het over Lysias, dat kan inderdaad iemand altijd eens achternaam noemen, een beetje hinderlijk eigenlijk. Dat ik op het technisch onderwijs terecht kwam, na een fusie, hoor ik Braamaker, de Joden. Ik denk, hebben ze een voornaam, dacht ik. Claudius Lysias. En wat doet hij? Vers 32. Ja, hij gaat met ene groep soldaten verzamelen en centurio's. Snel de trap af naar de tempel. En als de Joden die nu met zijn soldaten zien naderen, ja, dan willen ze overhouden. Houden ze op paus. Claudius Lysias neemt onmiddellijk soldaten en centurio's mee. Hoeveel soldaten neemt hij mee? Wat denk
je? 300.
Wat?
Een paar honderd.
Een paar honderd, ja. Minstens 200. Want centurio is.
Een hoofd over 300.
Ja, een hoofd over 100. Dus als die centurio's meeneemt, minstens 200, maar waarschijnlijk wel 3. Of ja? Letterlijk gaat het dan verder. Hij snelt op hen af. Ja, hij snelt op hen af. Ze zijn Paulus aan elkaar aan het slaan, in elkaar aan het slaan. En als ik Claudius Lysias zie komen, dan stoppen ze. Dus eigenlijk redt hij het leven van Paulus. Ja. Vers 33. Zodra de tribune bij hem is gekomen, arresteert hij Paulus en geeft opdracht hem met twee kettingen te boeien. Aan de omstanders vragen wie Paulus is wat hij heeft gedaan. Nou, Claudius Lysias denkt dat hij hier te maken heeft met een Egyptische opperbevelhebber. Dat zal in het vervolg duidelijk worden. Ook als je het al gelezen hebt. Daarom arresteert Paulus en hij beveelt hem met twee ketenen te boeien. En ze ketenen Paulus vast aan twee soldaten. Eén rechts van hem, één links van hem. Klinkt ook bekend. Ketenen zijn geen voetboeien, zoals ook wel eens gebeurt, maar in dit geval handboeien. Dat is natuurlijk wel. Ja, begrijp je? Als je, we hebben gehad dat ze geketend waren, Paulus geketend was, weet je wel, met boeien. Dat het voetboeien waren, de warmers. Maar hier moeten ze nog even de boel verplaatsen. Daar gaan dus een profetie in vervulling. Welke? Ja, van Agabus. En die zijn we tegengekomen in Handelingen 20, vers 11. En waar ze zijn nooit niet tegengekomen. Ook in Handelingen, hoe tegen toen, hoe spelde die in? Hongersnood. Die ook gekomen is, staat er dan achter in Handelingen. Ja? Nou, even die Agabus, dat is de tweede keer dat die voorkomt in Handelingen. Oké. Okay. Dus vanaf nu, en het is goed om te weten, vanaf nu blijft Paulus in de boeien. Tot en met het eind. Ja. En Claudius Lysias, noem maar vooruit, die vraagt de opstanders, wie is hij en wat heeft hij gedaan? Nou, dat begint de poppenkast, vers 34. De mensen roepen echter van alles door elkaar, omdat de tribune door al tumulten waren toedracht niet kan achterhalen, geeft hij bevel Paulus mee te nemen naar de kazerne. En die meeste mensen die zijn erop afgelopen. En vraag nou eens aan hen wat er gaande is. Die weten niet eens wat er gaande is. En dat is vaak bij een tumult door boze geesten opgetreden. Op een gegeven moment weten de mensen niet eens wat er aan de hand is. Zitten te vergaderen met elkaar. En er ontstaan allerlei toestanden. En ineens denken mensen, ja, waar ging het nou eigenlijk? Ja, ik geef even gewoon een levende fles voor je. Fles, weet je, zo werkt het ook. Dat kan je tegenkomen in je eigen leven. Maar die mensen weten niet wat er gaat. Dus als ze roepen wat, de een dit, de ander dat, allemaal door elkaar. De vrouw die Christus is dat zat. Er staat letterlijk, hij wil het zekere weten. Hij wil het betrouwbare achterhalen, zou ik willen zeggen. En als iedereen door elkaar roept, in tumult, ja, lukt dat niet. Ja, daar is ook een enorm hekel, maar dat is afwijken misschien van wat mensen allemaal door elkaar roepen. Maar goed, er zijn programma's van wat er gebeurt. Ja, en dan beveelt hij om Paulus naar de kazerne. Waar was die kazerne? In Antonia. Om daar heen te brengen. Daar wil hij in alle rust de mensen horen die Paulus beschuldigen. En tweede, bijoogmerk. Paulus is daar veilig voor die moedlustige mensen. Ja. En als ik kijk naar Claudius Lysias en ik kijk hoe hij steeds doorgaat, en dat zullen we ook tegenkomen in de hoofdstukken, dat is de mens die maar niet ontdekt wat er aan de hand is gedaan. En wat voor mensen, denk je, zouden nou niet ontdekken wat er aan de hand is met Paulus? Precies. Als er geen geestelijke inzet hebben, als het geen geestelijke mensen zijn. Ja? Dan vers 25. Bij de trap begint de menigte echter zo te dringen dat de soldaten hem moesten dragen. Ja. Sommige verklaringen zeggen, hij was zo in elkaar geslagen als ze moeten dragen. Maar hier staat duidelijk wat anders. Dus om hen uit dat gepeupel weg te krijgen, dragen ze hem eruit weg. Ze gaan de trap op. Bij de trappen, ja. Dat vind ik verkeerd vertaald. Er staat een meervoud, maar dan moet je denken aan de treden van de trap. Ja, treden van de trap. Dus als je dat dan bij de trappen, dan is het. Ze gaan naar de burcht. En wat de menigte op Paulus aanneemt, moet de vrouw zeggen, moet ze hem dragen. Ja. Dus je ziet in die menigte nog weer die hysterie, doorgaat, blinde vroomheid, een enorm geweld. En dat hoor je ook, want vers 36, ze laten het er niet bij zitten, net als bij Jezus weer. Hoor maar, want de mensen lopen achter hem aan en schreeuwen, weg met hem. Zouden ze tegen jou schreeuwen? Weg met jou. Ja, ik weet niet, dat is tegenkomt. Gewoon rechtstreeks. En die wil mensen heen, ja. Dat is ook schreeuwen. Het gaat om geestelijk. Dus, je ziet dat toch. Ik zal niks zeggen, de menigte loopt achter hem aan, naar de trap. Ze schreeuwen weg met hem, weg met hem. En hoe is ook bij Jezus? Weg met hem, aan het kruis met hem. En dan Pilatus zag, ook zo'n man zonder inzicht, de waarheid staat voor hem. En dan gaat hij zeggen, wie wil je dan vrij aan? Jezus of Barabbas? Weet je wat Barabbas betekent? Barabbas betekent zoon. Wil je dat Jezus vrij laat of de zoon? En dan zeggen ze de zoon van de vader. Maar dat is Jezus. Ja, dat kan je ook nadenken. Het is een geest, ik zei het al, die in je eigen hemel tegen wil komen. Gericht tegen jezelf, maar soms ook gericht tegen anderen. Ja, als hij zo doet, nou dan doet hij maar niet meer. Amen. Weet je wat ik me ook af? Ja, dat is daar ook. Ja, daar ook. Wij zijn nou broers van die hem zo aangeraden hebben. Door die tempel. Ik hoor er niks van. Ik hoor er niks van.
Ik kon het niet zo vaak schrijven.
Nee. Maar Lucas vermeldt er ook niets meer van. Van die broers. Ze lijken wel weggevallen te zijn. Uit het hele gebeuren.
Dat is een bang gebeuren. Dat is bier.
Precies, wat, ja. Dus Jezus staat eigenlijk gelukkig nog met drie vrouwen. Weet je wel. Dus Paulus staat hier ook alleen. En dan
vers 37. Vlak voor de pauze kazerne binnengebracht zou worden, zegt hij tegen de tribune, mag ik iets vragen? De tribune antwoordt, spreekt in Grieks. Dat vind ik vreemd. Waarom vind hij dat vreemd? Wat dacht hij?
Dat
ik vandaag. Die komt naar Oekraïne, weet geen Grieks. Paulus is boven aan de trap, vlak bij de ingang van de kazerne. En hij zegt tegen Klaus Titias, letterlijk is het aan mij geoorloofd iets tegen u te zeggen. En dan reageert hij verbaasd en dan zegt hij letterlijk, weet u in het Grieks te spreken? Kijk naar, kent u Grieks? Vers 38, bent u dan niet, nou snap je, bent u dan niet die Egyptenaar die onlangs in opstand kwam en met 4000 op de Oekraïns de woestijn is ingetrokken? Dus wat denkt hij? Hij denkt, Paulus is die Egyptenaar. Paulus is die beruchte terrorist. Die moet er weg. Ja, toch? Want kort hiervoor, inderdaad, komt er, ik heb voor je uitgezocht, een Egyptenaar naar je persoon. En wat beweert die Egyptenaar? Dat beweren altijd mensen als ze invloed willen hebben. Ik ben de profeet. Ja. En dan zeggen ze, oh, 4000 mensen, we hebben de profeet gevonden. Hij verzamelt 4000 fanatieke vrijheidsstrijders in de woestijn. Op zich. En wat belooft hij? Dat heb ik ook voor je uitgezocht. Hij zegt, jongens, we gaan naar Jeruzalem. We gaan op de Olijfberg zitten. En ik ga woorden uitspreken. En net als bij Jericho gaan die muren van Jeruzalem vallen. Is wat? Nou ja, ze verzamelen zich allemaal op de Olijfberg. En hier gaat dan Felix over. Daar komen we later ook nog wel tegen, Felix. En die stuurt soldaten op de naam. Die denken, dat is link. Voor de strijd, ze doden 400 man. 200 nemen ze gevangen. En die Egyptenaar die ontkomt weer naar de woestijn. Met een groep fanatieke aanhangers. Die zijn er nog. Er staat letterlijk 400 mannen van de Sicariërs. Dat hebben ze niet vertaald, geloof ik, met de twee opgeleiders. Ja. Maar er staat van de Sicariërs. En weet je wat Sicariërs zijn? Dat komt van Sica, het Latijn. Sica betekent dolk. Dolk. En wat waren dat voor mensen? Die liepen dus rond en die hadden onder hun. Hadden ze een dolk. En wat deden ze? Eén keer raden. Er staken mensen. Mensen die voor de Romeinen waren. Mensen die een beetje tegen het geloof waren. Die moet je overhoop steken. Die moet je slachten. Die moet je niet tolereren. Daar moet je niet meer mee op. Je ziet wat hier is. Afgelopen in alle geloven tegen. Ik ga ze niet noemen. Maar als je het journaal volgt, dan. Dus de Sicariërs, ik wil ook even weten, vormen de harde kern van de Zeloten. Die beweging is doorgegaan. Die ijveren voor de wet, die Zeloten. En die niet alleen ijveren voor de wet met vredige dingen, maar ook desnoods gaan ze er tegenaan. En daar had je weer een harde kern van. Nou. Kan je tegenkomen, wel even over. Dat zijn de Sicariërs. Het zijn vijanden van de Romeinen, vooral van de Romeinse religie. Ze vormen als het ware een moordcommando. Ze zijn terroristen, ja, met een dolk onder hun kleding. En ze vermoorden wie te veel met de vijand loopt. Ja? Nou, dat is hij dus niet. Daar werd hij voor gehouden. We zijn weer terug bij, we gaan verder met 39 vers. Paulus zegt, ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van niet onbelangrijke van een belangrijke stad. Ik wil graag dat ik toestemming geef om het voort te spreken. Ja, dat nou zo anders is. Paulus zegt dus, ik ben een Joods man uit Tarsus in Cilicië. Dat zegt hij, een Joods man. Hij geeft niet meer aan, nee, een Egyptenaar ben ik niet. Dus ik mag ook eigenlijk in de tempel komen, dat komt hier ook in. Paulus is burger van, hij zegt het zo mooi, maar je zou gewoon eens kunnen zeggen van een belangrijke stad. Hij heeft burgerrecht ook van die stad van Tarsus. Er zijn in het Rijk, het Romeinse Rijk, zijn er op dat moment drie belangrijke steden. En dat is Athene, dat is Alexandrië in Egypte, en dat is Tarsus. En daar kan je echt het superhoge onderwijs voor. En dat heeft Paulus ook gedaan. Dat weet je, nou woonde hij er. Dat was het, ja. Paulus geeft aan, ik ben geen type mens om in de tempel op te moeten veroorzaken. Ik smeek u staan toe om even het volk toe te schudden. En de trap, hij is boven aan de trap, is daarmee voor hem de prijs. Vers 40. Zodra dat ding nu weer toestaat, maakt Paulus die boven aan de trap staat, de mensen met de hand gebaar tot stilte, daarna spreekt hij in Petrus als volgt. Hij spreekt mensen toe die eerst roepen, weg. Ja. Zou dit iets uitwerken, weet je, Paulus? Ja, maar daar staat ook, dat is heel, ja, ik heb je goed opgelet. Hij denkt met zijn hand tot het volk staat er letterlijk. En dan staat er ook letterlijk, en er geschiet een stilte. Ik zo mooi. En er geschiet een stilte. Moet jij zien, als het druk is. Wat er is met je hand. En er geschiet een stilte. Ik kan er zelf ook iets in. Moet je zelf. Ik heb het niet. En wat je dan zou willen. Maar goed opgemerkt, inderdaad. Het werkt niets uit. Ik zal je dat vertellen waarom. Later zullen we dat nog een keer lezen. Maar kijk maar even naar 22. Handelingen 22. En dan vers 22. Ja. 22. Tot zover staat er. Had de menigte naar Paulus gehoord. Maar nu begon iedereen luidkeels te roepen. Weg met die man! Zo iemand heeft in het recht om te leven. Ze schreeuwden, gooiden met hun mantels, wierden het stof in de lucht. Enzovoort. Is dat wat, hè? Dus daarom vroeg ik, denk je dat het wat uithaalt? Ja? Voor die geesten die erachter zitten wel, want dat gaat weer helemaal los. Maar ik vind het wel mooi, dat leed ik opmerken, dat er wel een stilte is. En dat hij wel zijn moeder kan doen. Maar daarna is het volgende kooppunt weer
bevrijd.
Ja, dat denken wij altijd. Want wij hebben het altijd over het volkomen zicht, dat denk ik ook aan. We denken bij Paulus bijvoorbeeld, dat is een geweldige man, die had geen enkel plek, ik wel. Maar Paulus helemaal niet, nou dat is natuurlijk niet zo. Paulus had het volledige inzicht overal in. Ja, veel inzicht. Maar als je naar het leven van hem kijkt, dan had hij niet altijd het inzicht. En dat is helemaal niet erg, want als je in het Oude Testament kijkt bij David, dan heeft hij niet allemaal gedaan. En bij Abraham, zou ik ook nog wel iets van kunnen zeggen. Zo zitten wij dan weer in elkaar. Maar dat hoeft helemaal niet. Zeker. En dat geeft voor jezelf ook een hele hoop ruimte. Dus ik denk, oh, dus ik hoef helemaal niet perfect te zijn. Nee, wat ben ik? Laat hier je hart vervullen. Leef met hem. Zo. Dat is een hele andere ruimte. En bij die andere ruimte, dat knist en knarst, gaan de deuren dicht en open misschien. Zo. Goed. Hij spreekt natuurlijk Hebreeuws, ja. En hij zal nog 4 toespraken houden. Dus we krijgen nog 5 toespraken van spreken in Handelingen. Handelingen 22, vers 1 tot 21. 4 zal hij houden, sorry, zei 5. Handelingen 23, 1 tot 6. Handelingen 24, 10 tot 21. En Handelingen 26, 1 tot 9. Die naam gewoon. We hebben ooit als het gaat over toespraken, verhalen, toespraken, wonderen, gemeenteleven, de eigen persoonlijke leven, de brieven die hij schrijft, kan je allemaal bij elkaar houden. Het mooie is, ik denk ook wel vanavond, jongen die allemaal in het hele pakket in mijn hoofd meenemen. Nee, de dingen die de Heer tot jou spreekt in je hart. Bewaar ze, werk ermee. En laat het leven uit voortkomen. Amen.